Een goede avond aan u deze avond. We hebben vanavond geen makkelijk onderwerp. En dat is om een aantal redenen. Allereerst vanwege de titel van deze avond, wat is de zin van het leven? En u bent vast niet de enige persoon op deze aarde die op enig moment met deze vraag worstelt. En als we deze avond stil hopen te staan bij deze vraag, dan is dat een hele diepe vraag. Een vraag die gaat tot op de bodem van uw en mijn leven. Daarbij heeft de organisatie mij ook nog eens toebedeeld om over deze vraag te spreken aan de hand van het boek Prediker. En het boek Prediker, weet u wel, dat is een boek in het Oude Testament en is ook nog eens niet het allermakkelijkste boek om te begrijpen. Dus deze avond heb ik zowel de taak u hopelijk enige leiding te kunnen verschaffen als u op zoek bent naar het antwoord op de grote vraag naar de zin van het leven en u daarbij ook verder in te leiden in het boek Prediker. En ik zou willen voorstellen om het eerste hoofdstuk met elkaar te lezen en dan zullen wij in de loop van de avond ongetwijfeld nog een aantal andere gedeelten daarvan met elkaar opslaan. Dus misschien is het handig om uw Bijbel er maar bij te houden. Prediker, hoofdstuk 1. De woorden van Prediker, de zoon van David, koning te Jeruzalem. Ijdelheid der ijdelheden, zegt Prediker. Ijdelheid der ijdelheden. Alles is ijdelheid. Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen waarmee hij zich aftopt onder de zon? Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt, maar de aarde blijft altoos staan. De zon komt op en de zon gaat onder en hijgend uilt zij naar de plaats waar zij opkomt. De wind gaat naar het zuiden en draait naar het noorden. Aldoor draaiend gaat hij voort en op zijn kringloop keert de wind weer terug. Alle beken stromen naar de zee, nochtans wordt de zee niet vol. Naar de plaats waarheen de beken stromen, daarheen stromen zij altijd weer. Alle dingen zijn onuitsprekelijk vermoeiend. Het oog wordt niet verzadigd van het zien en het oor wordt niet vervuld van horen. Wat geweest is, dat zal er zijn. En wat gedaan is, dat zal gedaan worden. Er is niets nieuws onder de zon. En is er iets waarvan men zegt, zie hier, dat is nieuw. Het was er al in verre tijden, die voor ons waren. Er is geen heugenis van de vorige tijden en ook van de latere die er zullen zijn, zal er geen heugenis wezen bij hen die nog later zullen leven. Ik, Prediker, was koning over Israël te Jeruzalem. En ik zette mijn hart erop om na te vorschen en onderzoek te doen naar de wijsheid in alles wat onder de hemel geschiedt. Dat is een kwade bezigheid die God aan de mensenkinderen heeft gegeven om zich daarmee te kwellen. Ik nam in ogenschouw alle daden die onder de zon verricht worden. En zie, alles is ijdelheid en najagen van wind. Het kromme kan niet recht zijn. En het ontbrekende kan niet geteld worden. Ik zei bij mezelf, zie, ik ben groter en rijker in wijsheid geworden dan allen die voor mij over Jeruzalem geregeerd hebben. En mijn hart heeft in overvloed wijsheid en kennis opgedaan. Zo heb ik mijn hart erop gezet om wijsheid en kennis, verdwaasdheid en onverstand te leren kennen. Ik heb ingezien dat ook dit is najagen van wind. Want in veel wijsheid ligt veel verdriet. En als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart. Grote vragen, en staat erachter Gods antwoorden. En dan staat hier een spreker, en ik hoop niet dat u van mij verwacht dat ik de antwoorden namens God aan u ga geven. Die antwoorden ontvangt u van God zelf. Wat ik hoop deze avond te doen, is de Bijbel open te slaan en met u mee te gaan naar het boek Prediker, om daar te kijken wat daar gezegd wordt over de zin van het leven. Nou, het is een serie van 3 avonden, waarvan ik deze eerste avond mag vullen. En de eerste avond gaat over het boek Prediker, de tweede over het boek Job en de derde over het boek Hooglied. En nou weet ik niet precies wat de bedoeling van de organisatie was om deze 3 boeken te kiezen. Ik weet wel dat ze alle 3 een eenheid vormen. En dat deze 3 boeken in het Oude Testament, het boek Job, het boek Hooglied en het boek Prediker, eigenlijk 3, noem het een moeilijk woord, filosofieën zijn om in het leven te staan. Een negatieve, een positieve en eigenlijk iets wat er tussenin zit. Het eerste is het boek Job. U weet waar Job over gaat. Het gaat over een man die door God gekweld werd met plagen en met ziekte en alles verliest wat hij had. En het hele boek is een grote rede tegen God over het lijden. En voor sommige mensen is het leven, als je naar het leven kijkt, is 1 doffe ellende. Een periode van 40 of 50 of 60 of 70 of 80 jaar vol lijden. Zo kunt u in het leven staan. Het leven als lijden. Het is een manier om in het leven te staan. Het boek Hooglied, u kent het wel, dat is een boek in het andere uiterste. Dat boek gaat niet over lijden, het gaat over liefde. Je kunt ook heel positief naar het leven kijken. Het leven met de vlinders van de verliefdheid en de vreugde en de blijdschap en al het goede wat God daarin geeft. En dat is het boek Hooglied. Een fantastisch boek in de Bijbel. Ook daar wordt een avond aan gewijd. En dan daartussenin, zo u wilt, het boek Prediker. En eigenlijk geeft het boek Prediker ook een antwoord op de vraag naar de zin van het leven. Maar Prediker zegt niet, het is alleen maar positief. Het is liefde, het is alles goed. Prediker zegt ook niet, het is alles negatief. Prediker zegt eigenlijk, het hele leven is zinloos. Het hele leven is zinloos als je goed kijkt naar hoe het leven in elkaar zit. En ik hoop dat deze avond, dat u daarin meegenomen wordt in wat de prediker vindt over het leven en waarom hij dat vindt. En welke antwoorden de prediker dan gaat vinden. Bij deze 3 boeken horen ook 3 gemoedstoestanden. Zo u het wilt. Moeilijke woorden. Bij het leven als lijden hoort zoiets als wanhoop. Je zit op je mesthoop, je hebt alles verloren, je wordt gekweld door ziekten. Dan heb je geen uitzicht in het leven. Dan weet je eigenlijk niet wat je met je leven aan moet en hoe je ooit uit de penarie kunt komen. En als u in zo'n situatie zit, dan moedig ik u aan om ook naar de avond over het boek Job te gaan, om daar de antwoorden te vernemen die God spreekt tegen zijn knecht Job. Voor sommigen is het leven meer liefde en er hoort een gemoedstoestand bij: blijdschap, vreugde, jezelf verheugen in alles wat God geeft. Fantastisch. Daar gaan we het ook niet over hebben, komt een andere avond over. Maar als we het hebben over Prediker, dan hoort er eigenlijk een andere gemoedstoestand bij. En dat is de gemoedstoestand verveling. We hebben het gelezen in het eerste hoofdstuk. Alle dingen zijn onuitsprekelijk vermoeiend. En eigenlijk bedoelt de prediker daarmee te zeggen, er is niets nieuws onder de zon. Alles wat er is, dat is al geweest en komt weer terug. De geschiedenis herhaalt zichzelf. Er is geen vooruitgang. Het grote doel van het leven blijft verborgen. Als u de 3 Bijbelwoorden aan deze boeken wilt verbinden, en dan stop ik over deze 3 boeken als geheel te praten, en dan gaan we verder met prediker, dan zou je kunnen zeggen, het boek Job is het boek van de hoop. Als je lijdt en in de ellende verkeert, is het de hoop op God, dat God je zal verlossen van je pijn en je smart en je ziekte. Het boek Hooglied gaat over de liefde. Het lied der liefde. En tenslotte, het boek Prediker. Ten diepste gaat het boek Prediker over geloof. Over het geloof of er iets is in het leven wat zin heeft. Anders gezegd, of er iemand is in het leven die zin kan geven aan het leven. Door wie is het boek geschreven? We gaan deze discussie niet heel uitgebreid voeren. Er worden allerlei dikke boeken geschreven over wie het boek Prediker geschreven zou kunnen hebben. Laten we maar stilstaan bij die paar versen die we gelezen hebben. Dat de prediker de zoon van David was, koning te Jeruzalem. Dat hij wijzer en rijker was dan enige andere koning in Jeruzalem. En dan komen we al gauw terecht bij koning Salomo. Op het plaatje ziet u koning Salomo in zijn jonge jaren, toen hij het koningschap overkreeg, erfde, uit de handen van zijn vader David. En het was deze koning die in een nachtelijk gezicht, in een droom van God, de vraag mocht antwoorden wat hij het liefste zou willen ontvangen. En in plaats van te kiezen voor rijkdom of voor macht of voor wat dan ook, koos hij voor wijsheid. Hij koos voor wijsheid om als een wijs koning zijn koninkrijk te regeren. En omdat God zo onder de indruk was, mag ik het zeggen, van dit antwoord van Salomo, zei God, dan geef ik je al die andere dingen erbij. Dan geef ik je macht erbij en dan geef ik je rijkdom erbij. Je zult de meest wijze koning worden die er ooit geweest is op deze aarde. En dat leest u vervolgens ook in het boek Koningen, dat Salomo buitengewoon wijs was. In 1 Koningen 4, daar staat dat God Salomo wijsheid en zeer veel verstand en zeer veel begrip gaf. Zo wijd als het zand van de oever van de zee. En dat er niemand op de hele aarde wijzer was dan koning Salomo. En dat uit het oosten en het westen de mensen kwamen om zijn wijsheid te bewonderen. En op het plaatje ziet u dat de koningin van Sheba komt om zich te vergapen aan de wijsheid van koning Salomo. U kent dat verhaal wel. Die Arabische koningin die langskomt en die komt op bezoek bij koning Salomo. Uit alle volken kwamen de mensen om te luisteren naar Salomo. En Salomo werd rijk en hij werd machtig. Het zijn de hoogtijdagen in het koninkrijk Israël. Op geen enkel ander moment is Israël zo machtig en zo groot en zo rijk geweest als tijdens de regering van koning Salomo. En als u een beetje van de geschiedenis van Israël en het Midden-Oosten weet, dan weet u dat Salomo geregeerd heeft in de tijd dat de grote rijken van de Egyptenaren en de Hittiten in verval waren en dat het moment nog niet aangekomen was voor de Assyrische en Babylonische rijken om in opkomst te komen. En eigenlijk was het wereldrijk van die tijd, was het Rijk Israël, met aan het hoofd die oppermachtige en opperwijze koning Salomo. Maar met de rijkdom van Salomo kwam in een bepaald opzicht ook de dwaasheid. U weet het wel, Salomo met zijn 1000 vrouwen. En met die 1000 vrouwen kwamen 1000 goden. En die 1000 goden werden ook Salomo's goden. Hij vergat de God van Israël. En dan leest u in het boek Koningen hoe Salomo afdwaalt van God. En waarschijnlijk is Salomo op hoge leeftijd opnieuw tot inkeer gekomen. Heeft hij teruggekeken naar zijn leven en is hij tot de conclusie gekomen dat hij dwaas gehandeld had. En heeft hij op hoge leeftijd, toen hij zijn hele leven overzag, een wijsheidsboek nagelaten. Wat zeg ik, hij heeft er verschillende nagelaten. Het boek Spreuken is zo'n wijsheidsboek van koning Salomo. Wat hij geeft om jonge mensen te onderrichten in de wijsheid, de ware wijsheid van God. En wijsheid betekent heel wat anders dan als wij het over wijsheid hebben. Wijsheid in de Bijbel is niet kennis, is niet leer, maar het is de hele praktische wijsheid hoe je je leven kunt invullen. En daarom, dat kent u ook wel die vers, die tekst uit de Spreuken. De vreze des Heren is het begin van de wijsheid. God een plaats geven in je leven. En op hoge leeftijd heeft Salomo hoogstwaarschijnlijk ook het boek Prediker geschreven. Ook een boek bedoeld om mensen zoals u en ik te leren over de zin van het leven. Over de zin van het leven. En deze wijze koning Salomo, die heeft zijn wijsheid in dit boek opgeschreven. En het is een moeilijk boek geworden. Het is een moeilijk boek geworden omdat er dingen in staan waar wij soms even over achter onze oren krabben. En het komt misschien omdat het genre van het boek is wijsheidsliteratuur. En Joodse wijsheidsliteratuur, dat was een bepaald literair genre. En daarin werden dingen soms heel kras gesteld. U vindt het ook terug in de bergreden, als de Heer Jezus bepaalde uitdrukkingen gebruikt. Als je oog je verleidt tot zonde, trek het uit. Dan denken wij van, tjoh, dan waren we allemaal al oogloos geweest als we het letterlijk hadden genomen. Want onze ogen verleiden ons tot zonde. Maar dat is een uitdrukking om aan te geven dat je er ernst mee moet maken. En zo geldt het ook voor het boek Prediker. Het is wijsheidsliteratuur en hoe Prediker, hoe Salomo het beschrijft, dat is in de Joodse zegwijze om ons dingen haarscherp aan het verstand te brengen. Maar voordat we naar het boek zelf kunnen, moeten we een paar dingen even goed neerzetten. Het eerste is dat een van de sleutelwoorden van het boek Prediker de uitdrukking is onder de zon. We kwamen het tegen in vers 3. Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen waarmee hij zich aftopt onder de zon? En u vindt het in vers 13. En ik zette mijn hart erop om na te vorschen en onderzoek te doen naar de wijsheid in alles wat onder de hemel geschiet. Salomo schrijft niet maar zomaar een boek, maar Salomo doet een experiment. In hoofdstuk 2 wordt het nog veel duidelijker. Zoals wij vandaag wetenschappelijke experimenten doen, wij maken een steriele omgeving waar we alle omgevingscondities onder controle hebben en dan gaan we iets doen in die omgeving en dan kijken we wat er gebeurt. En dan gaan we dat noteren, wat voor chemische reacties er zijn of wat voor ontploffingen er plaatsvinden of wat dan ook. Dat is een experiment. Salomo doet een experiment over het leven. Salomo gaat beginnen. Hij zegt, ik ga een wereld bekijken onder de hemel. Ik ga alleen maar uit van dat wat ik zie. Ik ga alleen maar uit van dat wat mijn ogen kunnen zien en mijn oren kunnen horen. Ik neem geen geloof mee. Ik neem geen God mee, ook al was Salomo een diep gelovig man. Maar ik begin daar waar ik als het ware iets van kan zeggen, wat ik zie. En als ik onder de zon kijk, dan ga ik stuk voor stuk alles af wat ik zie, om te kijken of ik ergens een antwoord kan vinden op die grote vraag naar de zin van het leven. Met een ouderwetse uitdrukking, Salomo kijkt naar het ondermaanse. Naar alles wat je ziet hier om je heen, maar niet wat je niet kunt zien. Hij kent Gods openbaring, maar hij beperkt zich als het ware tot de schepping. En dan is het aardige van het boek Prediker, als u wilt weten wat de boodschap van het boek Prediker is, als je zo naar de schepping kijkt, naar de wereld kijkt, dan hoef je maar 2 versen te lezen en dan weet je wat Salomo gevonden heeft. Vers 2, daar staat het, ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid. Het woord ijdelheid komt u heel vaak voor in het boek Prediker. 37 of 38 keer staat het in het boek, het woord ijdelheid. En het is een woord wat afgeleid is van een Hebreeuws woord en dat komt pak een beetje een keer of 80 in de Bijbel voor. En de helft van die keren staat het in het boek Prediker. En het is afgeleid van een woord en dat betekent zoiets als wind, leegte, zinloosheid, iets wat vervliegt. Als Salomo het antwoord geeft op de vraag naar de zin van het leven, en dan moet u altijd in uw achterhoofd houden, alleen als je kijkt naar dat wat je onder de zon ziet, is zijn antwoord snel gevonden. Het is allemaal ijdelheid. Het is zinloosheid. Het grondwoord van dat woord ijdelheid, hevel, komt u ook tegen in Genesis 4 in de naam Abel. De naam Abel, toen Abel geboren werd, gaven Adam en Eva, Abel, dezelfde naam. Wind, leegte, ijdelheid. Wat betekent dat nou? Dat betekent eigenlijk dat Prediker geprobeerd heeft om die vraag vast te pakken van waarom besta ik nou op aarde? Wat is de zin van het leven? Waarom ben ik hier? En dan vindt u helemaal het begin van het boek als een conclusie. Ik krijg er geen vat op. Als ik denk dat ik ergens die zin van het leven gevonden heb, dan vervliegt die zoals de wind gaat. Zoals ik probeer de wind te grijpen. Het vervliegt, er blijft niks over. Ik kan het niet grijpen. Het lukt me niet om het te pakken. Het lukt me niet om die vraag te beantwoorden. En daarmee heeft u eigenlijk meteen al een karakterisering van het boek Prediker. Eigenlijk is het boek Prediker het stellen van de belangrijkste vraag die mensen zich kunnen stellen. En dat is de vraag, waarom besta ik eigenlijk? Wat is de zin van mijn bestaan? Waarom besta ik eigenlijk? En u zult met mij zometeen ontdekken dat het boek Prediker ons meeneemt in de zoektocht naar het antwoord. Maar het antwoord voor een groot gedeelte niet geeft. En dat God 65 andere boeken in de Bijbel heeft op laten tekenen om het antwoord in al zijn glorie en heerlijkheid wel te geven. En ik hoop u ook daarmee daar naartoe te nemen. Nog een punt wat wij moeten bespreken voordat we echt met het boek Prediker kunnen beginnen. dat is hoe God genoemd wordt in het boek Prediker. Er zijn boeken in de Bijbel waar God niet genoemd wordt. Denkt u aan het boek Rut of het boek Esther. Maar het boek Prediker is eigenlijk ook zo'n boek. Eigenlijk als u goed naar het boek Prediker kijkt, dan vindt u dat God wel genoemd wordt, maar eigenlijk op een hele andere manier. Om te beginnen wordt God nergens genoemd met zijn verbondsnaam, Here, met hoofdletters, Yahweh. In het boek Prediker is God niet de God die zich geopenbaard heeft. Salomo begint als het ware bij deze schepping en hij probeert in de schepping te zien of daar een God is. En eigenlijk loopt hij stuk als hij blijft bij de schepping. God wordt wel genoemd, maar dan onder de naam God. En als u heel goed kijkt naar het boek Prediker, dan vindt u in hoge mate terug hoe wij vandaag de dag soms in onze omgeving met God omgaan. Als iemand die verantwoordelijk is voor alles wat in deze schepping gebeurt, maar die heel ver afstaat. Waar je eigenlijk maar heel weinig grip op krijgt. Weet u, in het boek Job worstelde Job ook met die vraag, waar is God als ik pijn heb? Waar is God als ik lijd? Waar is God als ik al mijn kinderen, mijn 10 kinderen verloren heb? Waar is God als ik mijn vrouw verloren heb? Als ik mijn bezit verloren heb? Als ik mijn maatschappelijke positie verloren heb? Waar is God? God, waarom doet u dat? Maar het verschil met het boek Job is dat aan het eind van het boek Job God gaat spreken. En als God gaat spreken, verandert alles. Aan het eind van het boek Prediker spreekt God niet. Salomo komt tot de conclusie. Zullen we zo meteen bij stilstaan? Maar eigenlijk is het de conclusie die de inleiding vormt voor de grote godsopenbaring in het Nieuwe Testament in de Heer Jezus Christus. Dus als we die vragen hebben, waar is God in het leven, kunt u die vraag ook anders benoemen. Waar is God eigenlijk in het boek Prediker? Waar is God als je op zoek bent naar de zin van het leven? Waar vind je God dan? Waar is God dan als je worstelt met die grote vragen van het leven? Waar is God dan? En waarom geeft hij die antwoorden niet? Dit is een plaatje van het Loofhuttenfeest wat gevierd wordt. U ziet ze in palen klimmen en boompjes maken. Dat is een feest wat jaarlijks gehouden wordt in het Israëlitische, in het Joodse volk. Het is het laatste van de 7 grote feesten. En misschien weet u het, op dit laatste grote feest was het de gewoonte, is nog steeds de gewoonte, dat het boek Prediker wordt voorgelezen. En misschien kent u ook de profetieën en dan weet u dat het boek, dat het Loofhuttenfeest, aan de ene kant terugkijkt naar de tijd dat Israël verlost was door God uit Egypte en in loofhutten mocht wonen, en vooruitkijkt naar het grote vrederijk wat God op deze aarde zal vestigen. En juist op dat grote feest, als alles blijdschap is, als alles vreugde is, het laatste feest in de profetische kalender van Israël, juist op dat feest leest de gelovige Jood het boek Prediker. Met al zijn sombere vragen over de zin van het leven. Mag ik het eens toepassen? Er komt een moment dat wij ons loofhuttenfeest zullen vieren. Dat wij straks onze palmtakken zullen neerwerpen voor onze koning, onze God, als wij vergaderd zijn in de hemel rondom zijn troon. Is dat niet het moment om die vraag waar wij heel ons leven vaak mee worstelen, de vraag naar de zin van het leven, om die eens op te pakken? Als je voor de troon van God staat en vanuit de troon van God terug mag kijken naar je leven op deze aarde, wat zou je dan zien? Hoe zou je dan kijken naar de vragen waar je vandaag mee worstelt? Zullen die vragen op dezelfde manier beantwoorden? Of zullen die vragen anders beantwoord gaan worden? Het boek Prediker. Het boek Prediker is een fantastisch boek. Het is een modern boek. Het boek Prediker is een boek voor vandaag. Weet u, het is eigenlijk een boek wat antwoord geeft op de vraag die u en mij het diepste raakt. De vraag van de mens, waarom besta ik? Waarom besta ik op de aarde? En wat Prediker 1000 jaar voor Christus, 3000 jaar geleden, opgeschreven heeft, is eigenlijk een vraag die nog steeds vandaag even actueel is. En weet u waarom die vraag zo actueel is? Omdat wij er vandaag de dag zo mee bezig zijn. In de oudheid was men bezig met de vraag, hoe ontkom ik aan de macht van de dood? Als u het wil weten, in de middeleeuwen was de grootste vraag van de mensen, hoe ontkom ik aan de macht van de hel, de macht van de zonde? Weet u waar de mens vandaag de dag het meeste mee bezig is? Hoe ontkom ik aan de vraag of het leven zin heeft? Want ik zie alleen maar zinloosheid. Dat is de vraag van de mens van vandaag. Vandaag is bijna niemand meer geïnteresseerd in de dood. De dood hebben wij vaak naar de rand van onze maatschappij teruggedreven. En de vraag naar de hel en de zonde hoef je bijna niet meer mee aan te komen vandaag de dag in 21ste eeuws Nederlands. Maar kom aan de zin van het leven en iedereen is er. Iedereen wordt wakker. Waarom besta ik eigenlijk? Wat is het grote doel hiervan? En het boek Prediker is zo fantastisch eerlijk. Het is zo fantastisch eerlijk. Want alle antwoorden die je kunt geven als mens, die geeft het. En al die antwoorden komen eigenlijk uit daar waar je niet wil dat het uitkomt. Als je het leven alleen maar bekijkt van onder de zon, dan kom je steeds op hetzelfde uit. Iemand vergeleek het. Het is net alsof we met z'n allen aan het feest vieren zijn op het dek van de Titanic. De Titanic is langzaam aan het zinken. En wij leven en we feesten en we eten en we doen van alles. En proberen zin te ontdekken in het bestaan. En onderweg zinkt dat schip langzaam maar gestaag naar de bodem van de IJszee. Dat is het beeld van vandaag van het leven voor veel mensen. Je speelt en je leeft, maar het grote doel van het leven is er niet meer. Nou, wat doet Prediker dan? Nou, Prediker die is op zoek gegaan in zijn experiment, en dat begint in hoofdstuk 2, en hij gaat systematisch allemaal gebieden af waar de antwoorden zouden kunnen liggen. En hij komt met zeker 5 gebieden waar je antwoorden zou kunnen geven. Hij onderzoekt of het antwoord op de vraag naar de zin van het leven in wijsheid te vinden is. Of in plezier, of in rijkdom, of in macht, of misschien wel in vroomheid. En al die gebieden leiden tot hetzelfde antwoord. Alles is ijdelheid. Alles is zinloos. Alles vervliegt waar je bij staat. Hij kijkt naar wijsheid. En vandaag vind ik het precies zo. Je kunt de filosofie induiken. Je kunt op zoek gaan naar de grote antwoorden in de boeken van de bibliotheken en de grote werken van de filosofen. En je kunt op zoek gaan naar de antwoorden van het leven in wijsheid. Je kunt ook op zoek gaan in het plezier, in het zintuigelijke genot, het hedonisme met een moeilijk woord. Je kunt je lichaam vullen met plezier. En misschien dat je daarin dan vindt wat je zoekt. Je kunt denken dat het leven uiteindelijk ten diepste zin krijgt in bezit, in materialisme. Je kunt ook denken dat het leven zin krijgt in macht, in dominantie. Je stempel te drukken op je omgeving, om invloed te hebben in mensen om je heen. Of tenslotte, je kunt ook denken dat het leven zin krijgt als je maar iets van een geloof hebt, een religie. Iets waar je aan vast kunt klampen. Laten we ze langslopen. Wijsheid. Wijsheid om je verstand mee te vullen. We hebben het gelezen in vers 12 en verder. Salomo die zette zijn hart erop, leest u vers 16 en vers 17, leest u die versen, om wijsheid te vinden. Hij dacht, laat ik eens proberen om te kijken, als ik nou studeer en in alle boeken van de bibliotheken van de wereld zoek, om te kijken of ik daar het antwoord vind op de vraag naar het leven. Salomo, de meest wijze koning die ooit geleefd heeft, omdat God hem die wijsheid gegeven had. Koning Salomo die zo wijs was, dat de mensen van over de hele aarde naar Jeruzalem kwamen, om met hem te spreken, om van hem antwoorden te horen. En deze Salomo die zegt, nou sluit ik mijn ogen van het geloof. Nu ga ik op zoek naar de antwoorden van het leven. En dan ga ik kijken of ik die kan vinden. En hij vindt ze niet. Hij vindt ze niet. Hij zegt in vers 17 en vers 18 dat hij in die wijsheid het antwoord niet vindt. Het is najagen van wind. Want in veel wijsheid ligt veel verdriet. En als iemands kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart. Weet u wat er gebeurt als je veel wijsheid vergadert en die hemel dicht houdt, onder de zon, houdt u dat vast. Als je alleen maar kijkt naar dat wat je ziet, en dan vergader je wijsheid, en dan praat je met mensen, en dan lees je boeken. Weet u, uiteindelijk krijg je geen antwoorden. Maar met elk antwoord wat gegeven wordt, komen er 5 nieuwe vragen op. In veel wijsheid ligt veel verdriet, zegt Salomo. Plezier, vooruit, laten we plezier proberen. Het ligt zo voor de hand. Het ligt zo voor de hand. Als je niet weet wat de zin van het leven is, ga maar plezier maken. Ga maar plezier maken en probeer maar een doel te vinden in je leven door feesten. Een oud schilderij, dit was een heel bescheiden feest. De dames hier zijn courtisanes, een ouderwets woord voor prostituees. Vandaag de dag gaan feesten er heel wat anders aan toe. En legio mensen op deze aarde die proberen de zin van hun leven te vinden in plezier, in genot. In lekker eten, in feesten, in muziek, noemt u maar op, wat er allemaal te vinden is aan genot in het leven. En dat heeft allemaal zijn plaats. Maar de grote diepe vraag is, ten diepste vind je daar het antwoord op de vraag naar het leven? Vind je daar het grote antwoord? En dan zegt Prediker, ook dit is ijdelheid. Lees het even mee in Prediker 2 vanaf vers 1. Hij zegt, het is heel mooi hoe hij het beschrijft. Ik wil u op de proef stellen door vreugde, zei hij tegen zichzelf. Verlustig u dus in het goede, maar zie, ook dit is ijdelheid. En van het lachen moest ik zeggen, het is dwaas en van de vreugde, wat werkt zij uit? Ik stelde bij mezelf een onderzoek in, door mijn lichaam met wijn te verkwikken, terwijl mijn geest de leiding behield door de wijsheid. En het onverstand aan te hangen, totdat ik zou ontwaren wat de mensenkinderen het beste kunnen doen onder de hemel gedurende de weinige dagen van hun leven. Hij denkt van, als ik al niks anders heb, hier op aarde moet ik de antwoorden vinden. En dan duikt hij in het plezier, wel als een wijze, als een experimentator. Zijn geest behoudt de overhand. Hij wil bij zichzelf het effect bewerken. Als ik me daar nou instort, geeft dat dan antwoord op mijn diepste behoefte? En dan zegt hij in vers 1, het is ijdelheid. Ik vind het antwoord niet. Het is fijn, het is leuk, maar het beantwoordt niet mijn diepste vraag. Oké dan, vers 4. Rijkdom. Ik deed grote dingen. Ik bouwde huizen. Ik plantte wijngaarden. Vers 8. Ik vergaderde mij zilver en goud, schatten van koningen en landschappen. Ik verschafte me zangers en zangeressen en dingen die de mensen bekoren. Alle mogelijke genietingen. Zo werd ik groter en rijker dan allen die voor mij te Jeruzalem geweest waren. Ondertussen bleef mijn wijsheid bij mij. En niets dat mijn ogen wensten, ontzegde ik ze. Nog hield ik mijn hart van enige vreugde terug. Wat denkt u dat het antwoord is als je probeert in rijkdom de zin van het leven te vinden? U hoeft maar door te lezen, komt het vanzelf tegen. Er staat in dat geld niet gelukkig maakt. En u weet het zelf ook. Bezit, hoe vaak heeft u niet gedacht in uw leven, als ik nou maar dit kon kopen. Die gitaar, die installatie, die camera, die auto, dat huis. Dan ben ik gelukkig. Dan ben ik de gelukkigste persoon op de hele aarde. Dan heb ik heel mijn leven niks meer nodig. Want dan heb ik bereikt wat ik wil bereiken. En uiteindelijk heeft u het. U heeft dat huis. Of die camera, of die auto, of noemt u maar op. En dan ontdekt u dat het geluk niet met dat ding gekomen is. Daar komt het niet mee. Want dingen brengen geen zin in het leven. Dingen brengen geen zin in het leven. Wie geld lief heeft, wordt van geld niet verzadigd. Je wil altijd meer. Je wil altijd meer. Je hebt nooit tevreden. Heb je één ding, dan zijn er vast wel 2 of 3 dingen die je daarna nog wil. Nog wie rijkdom lief heeft van inkomsten ook. Dit is ijdelheid. Het is zo herkenbaar. Het is zo herkenbaar in onze maatschappij. In rijkdom vind je geen antwoord op de vragen van het leven. Vooruit, laten we proberen macht. Macht, wat ons allemaal bekoort. Weet u, macht is eigenlijk een veel grotere kracht in uw en mijn leven dan rijkdom. Ten diepste vinden wij het veel belangrijker om macht te hebben dan het bezit te hebben. Want we denken dat als je macht hebt, komt het bezit vanzelf. En als u in een omstandigheid bent en u raakt wat geld kwijt, of weet de omstandigheid dat u gezag kwijtraakt, of macht kwijtraakt, dat laatste doet u veel meer. Dan bent u veel meer van ondersteboven. Weet u, er is geen Joods koning geweest met veel meer macht dan Salomo. Salomo had alles. Hij was een despoot, een dictator. Hij had alle macht. Hij gebruikte het met wijsheid. Maar hij had alle macht. Hij kon doen wat hij wilde. Hij regeerde over die mensenlevens. En deze man, die heeft geprobeerd om het antwoord te vinden op de vraag of macht bevredigt. En weet je wat hij gevonden heeft? Het is prima als je macht hebt. Je kan ervan genieten. Het is fantastisch. Het is fantastisch om te zeggen wat er moet gebeuren en vervolgens te zien dat het gebeurt. Maar uiteindelijk, wat is het verschil tussen een koning en een arme? Als je kijkt niet op een termijn van 10 jaar, maar van 100 jaar. En dan ontdek je dat de rijken en de armen allebei in het graf terechtkomen. Dat er geen verschil is tussen rijk en arm. Je kunt macht hebben, maar niemand heeft macht over de dood. Niemand heeft macht over de zin van zijn leven. Je kunt macht krijgen over dingen, je kunt macht krijgen over mensen, maar je zult nooit macht krijgen over de zinvragen van het leven. Waarom besta ik? Want die macht ligt niet in het bereik van de mens. Ten slotte, nog een gebied waar Salomo naar keek. Vroomheid. Misschien als je leven op een bepaalde manier inricht, zoekt naar het hogere, dat je dan uiteindelijk de zin van het leven wel zult vinden. En in Prediker 4 aan het eind, in Prediker 5, dan doet Salomo dat experiment. En dan gaat hij proberen met geloften God als het ware voor zijn karretje te spannen. Als je maar de juiste manier gelooft, de juiste manier de dingen doet, de juiste manier probeert om je leven in te richten, dan komt vast alles goed. Dan komt vast alles goed. En dan ontdekt hij dat het zo niet werkt. Hoeveel mensen denken niet vandaag de dag in het leven? Als ik straks voor de troon van God sta, dan zal ik God wel eens even uitleggen hoe hij het beter had kunnen doen. Hoe hij de aarde beter had kunnen regeren. Hoeveel mensen denken dat wel niet? Die denken dat als je maar je geloof op een bepaalde manier invult, een bepaalde gedachten koestert, dat je daarmee zin krijgt, de zinvraag van het leven kunt beantwoorden. Weet je wat Prediker zegt? Die ontdekt op een bepaald moment dat het geen fluit uitmaakt wat wij vinden, wat wij denken, wat wij willen op de regering van God over deze aarde. Het maakt God niet uit als je alleen maar kijkt onder de zon wat u en ik vinden. Wat je ook bent, onze naam wordt genoemd mens. We zijn beperkt, we zijn schepsel, komen uit de aarde, worden uit de aarde genomen. En na 70 jaar, soms wat korter, soms wat langer, verkeren we weer als aarde in de grond. We kunnen niet rechten met hem die sterker is dan ons. Weet je waar Prediker op uitkomt? Conclusies, ijdelheid, leegte. Wat is de zin van het leven? Als je alleen maar kijkt naar wat er onder de zon te vinden is. We hebben 5 gebieden gehad. Dan vind je alleen maar ijdelheid. Je denkt het antwoord te hebben in rijkdom of in geld of wat noemt het maar op. En het vervliegt uit je handen. Je vindt de zin van het leven niet. God heeft de mens fantastisch gemaakt. Maar uiteindelijk het werk van God kun je als mens niet doorgronden. En de wijsheid, de antwoorden op de grote vragen, ze bleven onbereikbaar voor die alwijze koning Salomo. Hij zocht en hij vond het niet. Zo zag ik dat de mens niets kan ontdekken van het werk van God dat onder de hemel geschiedt. Want hoezeer de mens zich ook aftopt met zoeken, hij kan het niet ontdekken. En wanneer soms een wijze mocht zeggen dat hij het weet, hij kan het niet ontdekken. Je kunt het eenvoudigweg niet ontdekken. En helemaal aan het eind van het boek, u mag het met me opslaan in Prediker 12, heeft hij wel een antwoord. En eigenlijk is dat antwoord de afsluiting van het boek Prediker en het begin van de openbaring van God in al die andere Bijbelboeken. In Prediker 12, daar zegt Prediker, van al het gehoorde is het slotwoord. Met andere woorden, de conclusie waar hij naar op zoek was. Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. Want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene, het zij goed, het zij kwaad. Weet u waar het boek naartoe gaat? Als je het boek goed leest, dan komt u terecht bij God. Dat je onder de zon de antwoorden niet vindt. Maar eigenlijk komt het boek niet terecht bij God, want het boek ging er wel vanuit dat God er was. Eigenlijk komt het boek uit bij geloof in God. Het is fijn dat God er is, Maar daar vind je niet de antwoorden. De antwoorden vind je in een geloof in God. En een niet zomaar geloof, wat Salomo vanaf pagina 1 van Prediker had, maar een heel speciaal geloof in God. Een God die in een persoonlijke relatie wil staan met u en mij. Want de God van het boek Prediker, zoals Salomo die beschrijft, als je de dingen alleen maar onder de zon bekijkt, als je alleen maar kijkt naar de uitwerking van Gods besluiten, is een God van veraf. En wij als mensen kunnen nooit de antwoorden krijgen op de vragen van ons leven als we heel veraf van God blijven. Eigenlijk wat Prediker zegt, je komt niet op de antwoorden terecht als je God uit het leven laat. Zometeen gaan we hierop verder. Maar eerst een paar andere dingen. U zult misschien denken, wat een negatief boek is het boek Prediker. Nou, dat is niet helemaal waar. Wat ik u gedaan heb, is een paar gedeelten voorlezen waarin hij echt op zoek is naar die allerdiepste vraag, de zinvraag van het leven. En dat wil niet zeggen dat alles wat hij tegenkomt even waardeloos is. Het is ijdelheid als je het bekijkt op een hele lange termijn. Maar God heeft deze dingen ook gegeven, vreugde en blijdschap in het leven, om van te genieten. Dus Prediker heeft ook heel veel positieve dingen. Kunnen we ook een hele avond over vullen wat hij wel vindt in het leven. De zin van het leven vindt hij daarin niet. Maar hij vindt wel een hoop fijne dingen. En er staan ook van die aanmaningen in om van het leven te genieten. Verheug je, o jongeling, in je jeugd. En je hart zij vrolijk in je jongelingsjaren. En volg de lust van je hart en wat je ogen aanschouwen. En dan moet het volgende niet negatief worden genomen. Het is eigenlijk positief bedoeld, want weet dat God u om al deze dingen in het gericht als hoe komen, wil zoveel zeggen als van weet dat God deze dingen aan het leven heeft toevertrouwd. En natuurlijk, er komt een oordeel van God, maar Prediker bedoelt, je mag van het leven genieten. Als je het maar doet in het besef van je afhankelijkheid van God. Ik denk dat dit niet het onderwerp is van deze avond, dat kunt u vast zelf ook lezen, maar ik wil even teruggaan naar die zinvraag in het leven. Maar voordat we dat doen, wil ik even twee hele kleine passages u voorhouden, dat u een klein glimpje opvangt van, ja, een paar pareltjes in het boek Prediker. De eerste is in Prediker 9. Prediker 9, vers 13. Want u zult zich afvragen van, staat er niks over de Heere Jezus in dit boek? Nou nee, er staat niks over de Heere Jezus in dit boek. Niet letterlijk. Want het is geen profetie zoals Jesaja. Maar er staat wel een paar keer een voorbeeld in wat zo angstig dichtkomt bij dat wat er later gebeurd is. Dat je de rillingen over je rug gaan. In Prediker 9, in vers 13 staat, ook dit zag ik als wijsheid onder de zon, het maakte grote indruk op mij. Er was een kleine stad met weinig inwoners en een groot koning trok tegen haar op en omsingelde haar en richtte hoge belegeringstorens tegen haar op. En in die stad bevond zich een arme wijze man die haar had kunnen redden door zijn wijsheid. Maar geen mens dacht aan die arme man. Denkt u dan niet terug aan het Nieuwe Testament? Als ergens op een afgelegen plekje in Israël een arme, wijze man wordt geboren in Bethlehem. En er zo'n rijke koning is, Herodes. En een nog rijkere en machtigere koning is, de grote koning die optrekt tegen deze stad, tegen deze aarde. De Satan met zijn engelen die in oorlog is en de macht op de aarde probeert te krijgen. En de mensen die kijken maar naar die koning, die dwaze koning. En er is een arme wijze man geboren in Bethlehem. En niemand slaat acht op die arme wijze man. En zo gaat de stad verloren door dwaasheid. Is het geen plaatje van deze wereld? Wij als wereld, waar de Satan, als ik het zo mag zeggen, tegen optrekt, de overste van deze wereld, de God van deze eeuw. En er is een arme wijze man geboren in de kribbe van Bethlehem. En hoeveel mensen slaan geen acht op deze arme wijze man? Omdat ze geen boodschap hebben aan de woorden van de Heer Jezus Christus. Prediker heeft al gezegd, zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar. Zo zit de wereld nu eenmaal naar elkaar. Even teruggaan naar een dieper niveau. Prediker heeft een aantal onderzoekingen gedaan. Hij heeft gezegd van, ik zocht naar de zin van het leven en ik zocht naar plezier en ik zocht naar rijkdom en naar macht en ik zocht naar het antwoord op die grote vraag. En hij vond het niet. Maar waarom vond hij dat nou niet? Waarom vond Prediker dat antwoord niet? En dat is eigenlijk toch iets waar we naartoe moeten gaan. Wat is het probleem waar predikers steeds op stuiten? Nou, kan u vertellen, hij stuit op een aantal problemen. De eeuwige cyclus van gelijkheid. Ik heb het gelezen in Prediker 1. De wind die waait, en nu is die noord, en zometeen is die oost, en morgen is die zuid, en dan is die west, en dan wordt hij weer noord. Maar meer is er niet. En dan wordt hij weer oost, en dan wordt hij weer zuid. En misschien gaat hij een keertje de andere kant op, wordt hij dan weer oost, en dan wordt hij weer noord. De beken, die dragen elke keer hetzelfde water naar de zee. En het water verdampt weer, en het gaat via de lucht weer terug, valt weer neer als regen. En een paar maanden later gaat hetzelfde water weer naar de zee. En een paar maanden later gaat weer hetzelfde water naar de zee. Weet u wat het probleem is van de zin van het leven? Dat is dat wij vooruitgang willen. Wij willen zien dat het leven ergens naartoe gaat. Dat het mooier wordt, dat het beter wordt, dat het prachtiger wordt. Dat er iets gebeurt wat groeit, dat tot ontplooiing komt. Weet je wat Prediker zegt? Er is geen vooruitgang. Er is geen vooruitgang. De aarde draait maar eeuwig voort. En steeds kom je weer uit op hetzelfde punt. Steeds kom je uit op hetzelfde punt. Neemt u eens even afstand van uw eigen leven. Hoe zag het leven van uw overgrootmoeder eruit? Of van uw overgrootvader? Het kan best zijn dat u helemaal niet de naam van deze mensen kende. En als u misschien nog wel kent, gaat u nog twee geslachten terug. Uw voorouders, begin 1800. Hoe hebben zij geleefd? Wat hebben zij gedacht? Wat hebben ze... Ze hebben vast een heel mooi leven gehad, met hoogtepunten en dieptepunten. Maar eigenlijk weten we het niet. En wij leven nu ons leven. En over 100 jaar is een generatie die is volledig vergeten wat u en ik hebben gedaan. En die beginnen weer met hun eigen vragen. En die houden weer lezingen over het boek Prediker, om de zin van het leven te achterhalen. Maar de vragen blijven bestaan. En er komen geen antwoorden. Weet u wat ook zo'n probleem is? De dood. Op verschillende plaatsen in het boek struikelt Prediker over de dood. En dan ontdekt hij dat de dood aan heel veel dingen een einde maakt. De dood die altijd komt. De dood die altijd komt, te vroeg of te laat. Hij zegt in Prediker 3, vers 21, wie bemerkt dat de adem van de mensenkinderen opstijgt naar boven en dat de adem van de dieren neerdaalt naar beneden in de aarde? Als je alleen maar dit ziet wat onder de zon is, dan zie je geen verschil. Of een cavia sterft of een mens. De beweging is eruit. En dan? En dan? Of je rijk sterft of arm? En dan? Als je koning bent of slaaf? Je sterft. En dan? Van Alexander de Grote wordt verteld dat toen hij begraven werd, dat er een blote arm uit zijn draagbaar moest hangen, zijn zwaardarm, dat voor alle mensen zichtbaar was, dat de man die de wereld veroverde, precies zo de wereld is uitgegaan als hij de wereld is ingegaan. Naakt, zonder iets. Billy Graham zei, heeft u ooit een begrafenisstoet gezien? Met daar verhuiswagens achteraan. Iemand die al zijn schatten mee wil nemen naar de hemel en dat neemt hij in één adem mee. Dat kan niet. Je gaat de wereld uit zoals je de wereld ingaat. Als je alleen maar onder de zon kijkt, dan loop je daarop vast. Ijdelheid en het najagen van wind. Nog zo'n probleem. Tijd. Er is tijd. Er is een tijd om te planten en een tijd om uit te rukken. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Er is een tijd om feest te vieren, er is een tijd om te rouwen. U kent Prediker 3 uit uw hoofd. Maar daar zit precies het probleem. Juist omdat die tijden steeds weer terugkomen, biedt de tijd geen antwoord. Er is geen ontwikkeling. En weet u wat nou het probleem is? Het vervelende als mens is dat je wel een antwoord wilt hebben. Zoals het in Prediker 3 vers 11 staat. God heeft alles voortreffelijk gemaakt op zijn tijd. Die cyclus in de lente en de herfst, noemt u maar op. Nu is de lente een beetje van streek, we zijn een beetje te vroeg. Maar normaal is dat een cyclus en het komt allemaal weer terug. En na de lente komt de zomer en na de zomer komt de herfst. Alles heeft zijn tijd. Maar het probleem is, 3 vers 11, dat de mens over de tijd heen wil kijken. God heeft de eeuw in onze harten gelegd. Dat betekent zoveel, wij hebben behoefte aan antwoorden op de vragen naar de zin van de tijd. naar de zin van het leven. Wij willen antwoorden hebben. Het zit in ons gebakken. En we vinden die antwoorden niet onder de zon. Nog zo'n probleem. Op verschillende plaatsen ontmoet prediker dit probleem. Het onrecht op de wereld. En voor hoeveel mensen is dit niet een grote barrière in hun zoeken naar de zin van het leven? Het onrecht en de ellende en het kwaad op deze wereld. Prediker zegt, ik kwam op de plaats van het recht in de rechtszalen. En dan zag ik dat de schuldig werd vrijgesproken. En dat de onschuldig werd gevangen gezet. Ik kwam op plaatsen waar ik zag dat de mensen die God vreesden, ellende overkwam. En de mensen die een loopje namen met God en gebod, die werden gezegend. Ik kwam op plaatsen waar ik zag dat de een de ander uitbuitte. En het was smartelijk om te zien. Het zijn de vragen die je tegenkomt als je nadenkt over de zin van het leven. Wat moet je daar nou mee? En tenslotte, misschien nog wel de grootste vraag. Waar is God? Waar is God in deze schepping? Waar is God als je kijkt naar de natuur om je heen? Als je onder de zon kijkt, waar is God dan? Dan kan je zien dat God de wereld gemaakt heeft. Dan zie je iets van Gods kracht. Dan zie je iets van Gods goddelijkheid, zegt Romeinen 1. Je ziet iets van zijn intelligentie. Maar uiteindelijk bevredigt dat niet. Een God die op afstand staat is geen God die antwoorden heeft. Waar wij behoefte aan hebben, als mensen, is een God die heel dichtbij komt. Die heel dichtbij komt. En die naast ons komt staan. En met zijn eeuwige goddelijkheid niet alleen maar de schepping vult, maar die diepe vragen in ons hart kan beantwoorden. En daarmee zijn we heel dicht bij het Nieuwe Testament aangekomen. Want dit zijn de vragen die prediker stelt. Nog een tekst. Aanschouw het werk van God. Want wie kan recht maken wat hij gebogen heeft? Hoe vaak heeft u het gezien? In de wereld lijkt alles krom, de schepping van God. Doet God? God regeert deze aarde. Hoe moeten we daarmee omgaan? En de antwoorden vindt prediker niet. En weet u waarom hij het niet vindt? Omdat hij zijn onderzoek beperkt heeft tot onder de zon. Prediker is als iemand die een raam openzet en zegt van dit zijn de vragen en nu moeten de antwoorden komen. En die antwoorden geeft God ook in de Bijbel. In 65 Bijbelboeken en ook een klein beetje in het boek Prediker in die slotverzen van het boek. Dat God veel meer is dan de onbewegelijke bewegen die op afstand deze aarde gaande houdt. En daar wil ik mee afsluiten. Ik wil die vijf vragen die we gesteld hebben, die conclusies waar prediker op vastliep, met u doornemen nog een keer. En dan met het licht van het Nieuwe Testament erop. En dat wil ik doen aan de hand van het boek Filippenzen. En een aantal teksten aan het boek Prediker plakken, die eigenlijk antwoord geven op die vijf grote vragen van het leven. Ik weet niet of u daarmee uw eigen existentiële vraag beantwoord krijgt. Waarom besta ik op het leven? Die vraag kan alleen God u beantwoorden. Maar ik hoop wel dat u ziet dat je uiteindelijk de antwoorden nooit zult vinden, zolang je God uit je leven buitensluit. De antwoorden zijn alleen te vinden in God. Allereerst, de eeuwige cyclus van gelijkheid. Alles wat maar komt en weer gaat en is zoals het geweest is. Het heelal wat nooit eens een uitzondering maakt. 100 mensen worden geboren en over 100 jaar zijn al die 100 mensen weer dood. Niet 99, niet 101 of laat het 200 jaar zijn. Maar allemaal, is geen uitzondering. Weet je wat het Nieuwe Testament zegt? Dat er wel een uitzondering is. Dat niet alles altijd hetzelfde is gebleven. Er is een uitzondering gekomen op deze eeuwige cyclus van gelijkheid. Er is een moment gekomen dat God iets anders heeft gedaan. God stuurde zijn zoon, Jezus Christus, die werd mens, en die is slaaf geworden. Heeft zijn leven gegeven aan het kruis. En toen heeft God de agenda veranderd. Deze mens is niet in de dood gebleven. God heeft hem uit de dood opgewekt. God heeft hem de hoogste plaats gegeven in de schepping. Aan de troon, aan de rechterzijde van de troon van God zelf. Weet u, als je naar deze schepping kijkt en alles wat je onder de zon ziet, dan zie je die eeuwige eentonigheid. Misschien niet als je de feesten van het leven viert. Maar Prediker zegt op een gegeven moment, ga maar eens het huis van een rouwende in. Ga maar eens een tijdje bij een baar van een overledene zitten. En dan komen die vragen wel naar je toe. En dan top je over die eeuwige vragen van de eeuwigheid. En dan is het mooi om te zien dat God die cyclus heeft doorbroken door het zenden van zijn zoon. Voor de dood. De dood die altijd komt. De dood die altijd een barrière vormt. Op het moment dat je het niet verwacht, komt de dood. En voor sommige mensen komt de dood niet als ze het zo graag willen. De dood, de eeuwige spelbreker in het leven van de mensen. De dood die een einde maakt aan alle plannen die we hadden. Die onze toekomst vergooit, waarmee al die kennis die in uw hersencellen zit, voor eeuwig verloren is. En niemand er meer gebruik van zou kunnen maken. U heeft jarenlang geploeterd om te worden wat u bent, met al uw ervaring en uw wijsheid. En straks ligt u in een graf en niemand heeft er meer wat aan. Weet je wat Nieuwe Testament zegt? Dat die dood helemaal niet het einde is. Weet je wat Paulus zegt? Te leven is voor mij Christus en te sterven is winst. Want de dood is de deur naar een eeuwig zijn met Christus. Het is niet het antwoord wat Prediker geeft. Prediker stelt de vraag. Prediker doet het raam open. Die zegt, op aarde vind je het antwoord niet. Je zult naar God toe moeten. Je zult naar de Zoon van God toe moeten voor het grote antwoord op de grote vragen van je leven. Het is de mensen beschikt eenmaal te sterven en daarna het oordeel, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. En dat komt omdat de macht van de dood door Jezus Christus is gebroken. Tijd zonder vooruitgang. Een plaatje van Londen in de jaren 50. Die Big Ben stond er en die brug is er. En dit plaatje zou je misschien, als deze winter gaat sneeuwen, nog wel een keer kunnen maken. En misschien over 50 jaar nog, dan staat die Big Ben er nog wel. Misschien over 300 jaar niet meer, staat er wat anders. Maar alles blijft hetzelfde. Nee, alles blijft niet hetzelfde. Er is een tijd om te sterven en een tijd om geboren te worden, een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te rukken. Maar er is ook een moment dat de tijd zelf zal verdwijnen. Paulus zegt dat er een moment komt dat de Heer Jezus Christus opnieuw zal terugkomen in deze wereld. En zoals zijn eerste komst die eeuwige cyclus heeft doorbroken van geboren worden en sterven, en dat er nu iemand is die voor eeuwig de macht van de dood overwonnen heeft, zo komt er een moment dat er iemand is die de eeuwige cyclus zal doorbreken om een nieuwe werkelijkheid aan te brengen. Een nieuwe eeuwigheid, een eeuwigheid die altijd blijft. Een eeuwigheid waar u en ik altijd zullen zijn. Iemand die het vergankelijke onvergankelijkheid zal aandoen, laten doen. En sterfelijke onsterfelijkheid, zegt Paulus in 1 Korinthe 15. Dat is de Heer Jezus Christus. Hij zal straks de hele aarde aan zich onderwerpen. En daarmee zal die eeuwige cyclus waar Prediker over topt en waar hij geen vooruitgang in ziet, die zal in één klap veranderd zijn. En dan komt een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, dat wij bij de Heer Jezus zijn. Dan is het antwoord gegeven. Het antwoord gegeven. Het probleem van het kwaad is misschien wel het moeilijkste. Het probleem van het kwaad. Weet u, waarom hebben wij het zo moeilijk met het probleem van het kwaad? Uiteindelijk hebben wij het moeilijk omdat wij vandaag de dag een probleem hebben met gerechtigheid. Wij vinden dat als je goed je best doet, moet je beloond worden. En wij vinden dat als je niet je best doet, dat je de ellende ervan zelf moet dragen. En dat als ik niet mijn best doe, ik uw leven niet moet kunnen verknollen en omgekeerd. Maar zo werkt het niet in het leven. Prediker zegt ergens, er zijn mensen die snel lopen en toch winnen ze de wedstrijd niet. Het is niet zo simpel in het leven. Het is niet zo als je maar goed genoeg bent en goed bent voor je omgeving, dat al het plezier van het leven vanzelf naar je toe komt. Zo werkt het niet in het leven. Er is geen gerechtigheid op deze aarde. Er is geen gerechtigheid. En God laat het nog toe ook. God laat het nog toe ook dat er zo'n vliegtuig die Twin Towers invliegt. En dat er overstromingen plaatsvinden en vervolgens, of dat dan niet het ergste is, geweldige plundertochten en een misbruik wordt gemaakt. En zelfs de hulpgoederen verdwijnen halverwege in de zakken van de regeringsleiders. En noemt u maar op dat voor onrecht er allemaal is op deze aarde.
En God laat het toe. Daar hebben wij problemen mee. Weet u wat Paulus zegt? Paulus zegt in die Filippenzenbrief dat hij iets ontdekt heeft. Dat er een gerechtigheid is volgens onze eigen gevoelens. En daar worstelen we mee. En daar tobben we over. Maar ook dat er een gerechtigheid is vanuit God gezien. Een gerechtigheid die verbonden is met de Heer Jezus Christus. Een gerechtigheid niet uit de wet, uit regels die wij maken of bedenken. Maar een gerechtigheid die uit God is. Die God geeft. De Bijbel geeft geen antwoord op de vraag naar het lijden. Of naar het kwaad. In de avond over Job zal het ongetwijfeld nog aan bod komen. Maar wat de Bijbel wel doet, is ons daar overheen tillen. Ons overheen tillen naar de troon van Jezus Christus. En met zijn ogen naar deze wereld kijken. En met zijn gevoel naar deze wereld kijken. En dan veranderen de zaken. En dan ga je de wereld bezien vanuit de ogen van God. En dan ga je zien, zoals Paulus, dat alles wat je opgebouwd hebt, alles wat je dacht te zijn, waar je identiteit in zat, in je beroep of in je baan of in je gezin, dat het eigenlijk voor God wegvalt. En er maar één ding overblijft, en dat is wat God van u en van mij gemaakt heeft. Ten slotte, God, eeuwig onbegrijpelijk. Als God iets krom gemaakt heeft, wie kan het recht buigen, klaagt prediker. Als God het allemaal maar zo laat gaan in de wereld, wie kan dat allemaal weer goed maken? Op een gegeven moment zegt prediker, wees niet te zeer rechtvaardig. En bedoelt hiermee, als God het onrecht in de wereld tolereert, waarom zouden wij dan de kruistochten moeten organiseren waar wij niet in staat zijn om wat te doen, terwijl God het wel is? Weet u, God zal straks deze wereld nieuw maken. Maar er is iets veel belangrijkers. Eigenlijk het enige antwoord wat echt bevredigt. En dat is niet een God die op een andere manier de wereld regeert. Stel dat God in zijn gerechtigheid de wereld anders zou gaan regeren, dan heeft u geen antwoord op uw vragen. Weet u, u krijgt wel antwoord op uw vragen als deze God naar u toekomt en zichzelf aan u bekend maakt. Weet u wat Paulus zegt? Ten slotte. Paulus zegt, de Heer is nabij. De Heer is nabij. Weet u, dat kan je ook vertalen. De Heer is dichtbij. De God van prediker was een God die zich had teruggetrokken. En Salomo kijkt alleen maar onder de zon. Natuurlijk, Salomo was ook een gelovige. Hij kende God ook, leest u het boek Spreuken. Maar in het onderzoek van zijn boek Prediker keek Salomo alleen maar naar de wereld. En dan zag hij de regering van God, maar geen persoonlijke God. De God van de schepping, maar niet de verbondsgod. Pas als je met het oog van het geloof naar de schepping gaat kijken en daardoorheen die ontmoeting hebt met Jezus Christus, dan komt God dichtbij. Weet je wat Paulus zegt? Het is zo ontzettend mooi. Hij zegt, het maakt verschil wat je doet. Als je God kent, maakt het wel degelijk verschil of je recht doet of niet. U ziet het. Wat waar is en wat eerzaam is, wat rechtvaardig is, wat rein is, wat beminnelijk is, wat welluidend is, doe dat. Prediker zegt, het maakt niet uit. Paulus zegt, het maakt wel uit. Want als je die relatie met God hebt, dan gaat de wereld er anders uitzien. En dan zegt Paulus iets heel erg moois. Hij zegt, doe dat en de God van de vrede zal met u zijn. De Bijbel geeft nergens antwoorden op de grote vragen van het leven. De Bijbel zal nergens uitleggen waarom u bestaat. Of waarom u lijdt. Of waarom u het moeilijk heeft. Maar God zal het wel eens. En nu zegt God dat antwoord komt. Dat antwoord komt. Maar het antwoord wat voor vandaag genoeg is, is dat de God van de vrede zelf bij u wil zijn. Als Job aan het eind van zijn boek met al die vragen bij God komt, dan staat er dat zinnetje, hiermee waren de woorden van Job geëindigd. En toen Job zijn mond dicht deed, begon God te spreken. En toen God begon te spreken, begon hij geen antwoorden te geven op zijn vragen. Maar toen kwam God heel dichtbij het leven van Job. En daarmee veranderde zijn lijden. Toen trad God in het lijden van Job. Mag ik zeggen, het antwoord op de vraag naar het zin van het leven vindt u alleen als u God toestaat heel dicht bij u te komen. Als u God toestaat in uw leven te komen. En misschien krijgt u nooit een antwoord in woorden. Maar u krijgt een antwoord in uw gevoel, in uw ervaring. Het is goed. Het is goed dat ik leef. Want God is met mij. Het staat op de rand van onze munten. God zij met ons. Maar daar gaat het niet om. Het gaat er niet om dat bij ons geld zit. God hoeft niet bij ons geld te zijn. God moet in uw hart zijn. in uw en mijn hart. En alleen dan zult u ervaren wat de zin van het leven is, omdat je als mens gemaakt bent voor de eeuwigheid. Om de eeuwigheid door te brengen, hetzij bij God, hetzij ver van God. En Paulus en al die andere bijbelschrijvers, die wensen u toe dat u de eeuwigheid zult doorbrengen heel dicht bij God. En dat kunt u doen door Jezus Christus te ontmoeten vandaag in uw leven. Amen.